Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, zegen en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Wij gaan samen zingen uit Psalm 118, vers 1 en vers 12. In vers 12 zingen wij over de eerstelingen, de eerste van de oogst. En in de tekst van vanmorgen komen we die eerstelingen straks ook tegen. Psalm 118, 1 en 12. Gemeente, we horen vanmorgen het gebod van God uit Exodus 20 en daarna zingen wij Psalm 86, vers 6. Een gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dus als we de geboden horen, dat ze niet ons één oor in en ons andere oor uitgaan. Maar dat ze niet alleen maar onze oren raken, maar de komende dagen ook onze handen en onze voeten. Dat we doen wat God van ons vraagt. En dat zit nou niet in ons, vandaar dat gebed uit Psalm 86. God sprak en God spreekt deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Heere God, we danken u dat we in uw huis mogen zijn. Soms vinden we dat heel vanzelfsprekend. En stappen we wel eens zo achterloos binnen. Maar geef dat we ons realiseren waarom we eigenlijk hier zijn. En wat een geweldig voorrecht het is. Dat we hier mogen zijn. We moeten niet naar de kerk. We mogen. Dank u, Heere God. En we zijn er in de eerste plaats ook niet voor onszelf, maar voor u. Om u te loven. Daar kwam dat lied ook net op uit. Heere mijn God, ik zal u loven. Om ons hart naar boven te heffen, waar u bent. Om nu alvast te beginnen en hier te oefenen. Want dat hebben we ook gezongen. Om uw naam en majesteit te eren tot in eeuwigheid. Niet even nu, maar nu alvast ook voor later. Voor altijd. Nu komen er nog zoveel dingen tussendoor. Worden we afgeleid. Misleid. En vaak ook verleid. Heilige Geest, geef ons daarom nu al de concentratie. Op u, op uw dienst. Geef dan aan ons hart ook wat we gezongen hebben, de vrezen van uw naam. Het heilig ontzag voor wie u bent. Dan maken we ernst met uw geboden. Door ze niet alleen maar te horen, maar ook te doen. En gaandeweg, juist zo komen we erachter. Dit redden we niet alleen. We hebben alleen niet maar hulp nodig, maar we hebben genade nodig. We hebben u nodig, Heere Christus. U die stierf aan het kruis voor onze zonde. Voor alles wat fout is in ons leven. De foute dingen, maar juist ook die foute oriëntatie. Dat we zo op onszelf gericht zijn, op ons eigen gedoetje, op ons eigen leven, op ons eigen ik. En niet op u, onze schepper, onze Heere. Heere God, Heilige Geest, leer ons dat inzien, leer het ons belijden, wilt u het ons vergeven en wilt u ook ons leven vernieuwen door uw Heilige Geest. Dat we zo leren handelen naar uw wil en wandelen in uw waarheid. Dat ons leven gestempeld wordt door wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom zijn we hier bij elkaar, om dit te ontdekken, om dit te ontvangen en zo open te bloeien in uw dienst. Als een bloem op het veld om te bloeien. En als die wordt afgesneden, en het kan zomaar gebeuren, om dan te weten, u kent ons. Want uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wie op u hopen, met uw leven, met uw wandelen, achter u aangaan. Het leven gaat door, zelfs door de dood heen. Want niets zal ons scheiden van uw liefde in Christus Jezus. Heilige Geest, help ons als we gaan luisteren naar uw woord. Help ons om het woord te verkondigen dat we merken u bent in ons midden. U bent in ons hart. Hoor ons zo uit genade. Amen. Gemeente, ik wil met jou en u gaan lezen in de Bijbel. In de brief aan de 12 stammen, maar van Jacobus. De brief van Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus 1, we lezen vers 1 tot en met 18. En het stukje wat centraal staat in de preek is vanmorgen 13 tot en met 18. Om daar even extra op te letten tijdens de schriftlezing. Maar we lezen de eerste 18 versen. In die tijd begon men met de afzender, dat was niet onbeleefd, maar dat was de briefstijl. En zo ook hier, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en heel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u een wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat er die in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als ze beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. En dan volgt ons tekstgedeelte. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar iemand wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat we in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover dit gedeelte, de Bijbel. Ik gaf al aan, 13 tot en met 18 onze tekst. En we gaan in de preek merken dat er of het ene geboorteproces plaatsvindt in je leven, of het andere geboorteproces. En dat klinkt nu nog wat cryptisch, maar ik hoop dat straks duidelijk te maken. De brief is van Jacobus. Ik gaf al aan, hij begint ermee. Dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Deze Jacobus was een broer van Jezus. Uit het huwelijk tussen Maria en Jozef zijn later kinderen geboren. Onder andere Jacobus. Hij geloofde eerst niet in Jezus, moest niets van zijn oudste broer, van deze Jezus, hebben. Maar is tot geloof gekomen en is een van de steunpilaren van de christelijke gemeente geworden. De gemeente in Jeruzalem. Die gemeente en andere messiasbelijdende Joden worden verstrooid en komen ook buiten Israël terecht. En dat lees je ook in vers 1. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En hij schrijft dan deze brief als een bemoediging, als een hart onder de riem. En zo zijn we eigenlijk in de bron van een heel uniek stukje, namelijk de start van de christelijke gemeente. Joden die de Messias aannemen. En deze brief is dus aan hen gericht. Dat maakt deze brief zo heel bijzonder. We gaan nu eerst onze gaven geven. U mag dat 3 keer doen. Eerste collect is voor het diaconaal, plaatselijk, het diaconale werk. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de 3e collect is voor het kerkgebouw. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. Wij zingen uit Psalm 89, vers 1 en 8. Die christenen hebben het moeilijk, die worden verzocht, die worden beproefd, gaat niet vanzelf. In vers 12 lazen we net dat als ze stand houden, zullen ze de kroon van het leven ontvangen. En die kroon komen we ook al tegen in Psalm 89, vers 8. We zingen vers 1 en 8 van Psalm 89. Gemeente, als amen op de preek zingen wij straks gezang 12, dat is de avondzang. Daarvan vers 1 en 7, de avondzang 1 en 7. Gemeente van Jezus Christus. Vanmorgen een stukje uit de Jacobusbrief. Ik introduceerde hem net al even. Jacobus, de broer van Jezus. Toch stelt hij zich zo niet voor. Hij is een dienstknecht van God. Daar gaat het hem om. Mijn gemeente ben ik bezig met een prekenserie over deze brief. Een aparte brief. Een hele praktische brief. Jacobus die draait er niet omheen. Die legt de vinger bij menig zere plek. Een stukje wat we net gelezen hebben, hè? Vertrouw niet op rijkdom. Want voor je het weet, ben je het kwijt, zo kwetsbaar. Laat je ook niet ontmoedigen door verzoekingen. Haak niet af, maar hou vol. Dat was in die tijd dus al nodig. Christenen hadden het niet eenvoudig. Wees ook een echte christen, niet alleen maar mooie woorden, maar ook vooral echte daden. Hij is ook heel concreet, let op je taalgebruik, je tong. En ook heel realistisch, laat je niet verleiden door de wereld, buig voor God. Die brief had zomaar voor ons geschreven kunnen worden. Nou, geen probleem mee is voor u en voor jou en voor mij geschreven. Ook, uiteraard. En je merkt wel, ontzettend herkenbaar. Voor ons ook als christenen in deze wereld. Een appellerende brief. Jacobus heeft een eigen stijl. Er heeft iemand uitgerekend dat die brief bestaat uit 100 versen. En ongeveer de helft zijn bevelen. Gebiedende wijs. Gemeente. En dan komt er weer een commando. Dat gaat in deze brief achter elkaar door. Alleen aan het stukje wat we nu vanmorgen zullen zien. Vers 13 tot en met 18. Laat niemand zeggen. Vers 16. Dwaal niet. En zo gaat Jacobus maar door. Hij schrijft aan broeders. Aan medegelovigen. Ze geloven dus. Maar, dat is al een eerste leerpunt, het geloof, het ware geloof, vraagt om constante verdieping, om groei, om ontwikkeling. Vandaar dus dat ene appel na het andere. Is die Jacobus een, wat wij vandaag de dag noemen, een moralist, die alles beter weet en overal de vinger bij legt? En die je als mens enorm op jezelf terugwerpt. Een dienstknecht van God die de lat steeds hoger legt. Moet je als gelovige, als je deze brief leest, steeds beter je best gaan doen? Steeds meer? Moeten wij steeds betere christenen worden? Misschien herkent u het wel. Dat kan heel vermoeiend zijn. Of kan, dat is heel vermoeiend. Als je het zelf moet gaan doen. Nou, dat is ook opvallend. En dat zie je alleen al in dit hoofdstuk. Dat hij 3 keer in dit hoofdstuk onderstreept wat God geeft. Niet wat wij doen en wat wij laten zien, maar wat God geeft. Ik zal het u even laten zien. Vers 5. Als iemand van u een wijsheid tekortschiet. Hoe moet dat nou? Nou, hij geeft wijsheid. Je mag er om bidden. Om inzicht. Hoe je concreet moet handelen als christen. Hij geeft. En als je als christen leeft van, te midden van beproevingen. Verzoekingen. Als dat best taai en zwaar is. En ook slopend. En je bij jezelf denkt van red ik het wel? Hou ik het wel vol? Nou, kijk dan even naar vers 12. Ik noemde het net al even. Richting Psalm 89. Hij geeft, als je het volhoudt, de kroon van het leven. Hij geeft overwinning. God geeft. En ook in het stukje van vanmorgen komt dat heel duidelijk naar voren. Daar loopt het ook op uit, hè? Vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. God geeft goede gaven. God geeft een volmaakt geschenk. Wat dan? Vers 18. Hij geeft ons het nieuwe leven. Hij heeft ons gebaard door het woord van de waarheid, door de prediking, door de verkondiging. Hij geeft dus dat nieuwe leven. Hij leert mij zo te leven. Inderdaad. Jacobus is geen moralist. En met moralist en moralisme bedoel ik van dat ik iets moet laten zien. Dat ik als christen beter ben dan, verder ben, hoger ben, heiliger ben, vromer ben. Nou, dat is moralisme. Dan ga je eigen vrome ik uitvergroten. Maar wat Jacobus hier doet, is hij gaat God uitvergroten. De Heere God. Hij geeft. Er zijn uitleggers die zeggen dat vers 18 het hoogtepunt van de brief is. Dat zou best eens zo kunnen zijn. Hè? Wat God geeft. De gemeente die genoemd wordt, hè, de eerstelingen van zijn schepselen. Ik zei bij Psalm 118 toen ik hem aankondig, ik kom erop terug en dat komt straks nog uitvoeriger. Maar je voelt nu wel aan, hè. Als je zo als gemeente getypeerd wordt, eerstelingen van zijn schepselen, dat is een eretitel. Dat is een voorrecht. Hij heeft ons gebaard. Ervoor gezorgd dat we geboren werden. Als gelovigen geboren worden. Wij brengen dit nieuwe leven niet zelf tot stand. We hebben het aan hem te danken. Gebaard door het woord. Dat is eigenlijk een schitterend proces, hè, als iemand tot geloof komt. Als iemand echt openbloeit. Als hij zich stap voor stap ontwikkelt. Als je ziet dat de Heilige Geest met iemand zijn gang gaat. En bezig is. Heb je dat wel eens gezien om je heen? Dat zo de Heilige Geest ingrijpt. Misschien hebt u het wel eens gezien bij uw kind, hè? Dat raakt je als ouder. Als ouders, als je dat ziet, hè? Maar hopelijk herkent u het ook in uw eigen leven. In jouw eigen hart, hè? Dat God met je bezig is. Dat je dus geboren wordt. Wedergeboren wordt. Opnieuw, van boven, van God. Soms verschrikken mensen in de kerken. Als ze de term wedergeboorte horen, dan schrikken ze terug. Maar wedergeboorte is niet iets om voor te schrikken. Maar wedergeboorte is iets heel moois, is iets schitterends. Het is natuurlijk ook nodig. Ja, inderdaad. Want kijk, er vinden in deze wereld ook andere processen plaats. Want dat woordje baren, geboren worden, dat kom je in dit stukje nog een keer tegen. Vers 15, kijk er maar even mee. Wanneer de zonde volgroeid is, tweede deel van vers 15, baart ze de dood. Dus ik zei net bij de aankondiging van de preek, we gaan nadenken over twee processen die zich voltrekken. Geboren worden door het woord, eersteling zijn van zijn schepselen, of wat we hier lezen, dat de dood geboren wordt. Het wordingsproces van de dood. Leven of dood. De kroon van het leven. Dat proces waar God mee bezig is. Maar, zegt Jacobus, wees op je hoeden. Er is ook een ander proces in deze wereld gaande. Een tegenovergesteld proces. Daar wordt niet het leven gebaard, geboren, maar de dood. Nou, dat zijn ongeveer de grote lijnen van dit stukje. Ik hoop dat jij het op je netvlies hebt. Dat je het wat voor je ziet. We gaan nou weer inzoomen. Ik zei net, er staan in deze brief zo'n 50 imperatieve gebiedende wijzen. 50 keer van de 100. En in vers 16 in ons tekstgedeelte staat een hele absolute. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Dwaal niet. Dat is een heel absoluut commando. Mijn geliefde broeders, proeft u de hartstocht, de intense band? Maar er staat wat op het spel hier. Wat dan? Nou, dan moet ik u even wat achtergrondinformatie geven. Die hebben we nodig om het te kunnen duiden. En dat is maar niet theorie, maar als het goed is, is dat ook heel herkenbaar. Die brief begint in vers 2, hè. Jacobus valt eigenlijk met de deur in huis. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Verzoekingen, beproevingen. Die christenen hadden het toen niet makkelijk. Een wereld van tegenslag, van tegenstand, van moeite en verdriet. En Jacobus schrijft ze een brief. En dan schrijft hij, wat zijn jullie zielig en ik ga... Nee, wees verheugd. Zo begint hij. Vers 1. En vers 2, want je zou denken, wees verheugd, dat is gewoon met je de algemene aanhef. Zo begon je altijd een brief, zoals wij zeggen, goedemorgen. Maar in vers 2 zegt hij, acht het enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Daar valt hij zo mee in huis. Pats, bom, dat is nogal wat. Die verzoekingen, wat je meemaakt omdat je christen bent. Ze trainen je als christen, bedoelt Jacobus. Ze vergroten je uithoudingsvermogen. Ze brengen je tot geestelijke volwassenheid. God houdt niet van papkinderen, maar van stevige gelovigen. Nou, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd is het ook, ja, ook moeilijk, hè? Want er zijn ook christenen, dat ziet Jacobus, die afhaken. Die voor deze eer bedanken. Die zeggen, als het zo moet, hè, nou laat maar. Laat maar. Ze zijn niet bestand tegen de druk op hen van buitenaf en ze gaan overstag. Ze kunnen geen tegenwicht bieden tegen de wereld met al haar verleidingen. En nou de volgende vraag. Dat hele proces van beproevingen. Wat hier dus geschilderd wordt. Zit daar nu de Heere God achter? Maakt Hij ons het leven zuur? Legt Hij al die obstakels op onze weg? Fabriceert God het kwade? Jacobus is heel duidelijk. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Zo is God niet. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. Dus God zorgt voor goede gaven. Dus, en nou zijn we echt midden in onze teksten, in vers 13 waar Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Ik word door God verzocht. Zeg dat nooit. Dat God jou aan het verzoeken is. Absoluut niet. Oké. Maar toch blijft het wel ingewikkeld. Want wat u niet kunt zien, maar dat is mijn taak als onderzoeker van het woord, hè, dat verzoekingen en beproevingen, dat zijn in het Nederlands dan twee verschillende woorden geworden in onze vertaling, maar in het Grieks komt het uit het ene en hetzelfde woordje op. Peirasmos. En hoe zit dat nou? Beproeving, verzoeking. Hoe moet je dat nou zien dan? Laat ik voor de duidelijkheid het zo schilderen. Beproevingen, dat is God test je. Kijk naar Abraham. Ga je zoon offeren, Isaac. God test of het geloof van Abraham echt is. Hij wordt beproefd. Door God. Je ziet het ook bij Jezus Christus. Die de woestijn wordt ingeleid. Door de geest staat erbij. Hè, om getest te worden. Maar in de woestijn wordt hij verzocht door Satan. En Kijk, nou ben je dus eigenlijk in het geheim van dit woordje. Verzoeken, beproeven. Het kan dat van zo'n gebeurtenis die God gebruikt om je te testen, de duivel gebruikt voor probeert te maken om je te verzoeken. Om je van God los te weken. Dat doet God natuurlijk niet, hè. Laat dat duidelijk zijn, stel je voor. Laat niemand zeggen. Want vers 13, God immers kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Jacobus is er herstellend over. En dat moeten we vandaag de dag ook zijn. God en het kwaad staan echt haaks op elkaar, absoluut. Er is geen groter contrast tussen licht en duisternis, tussen God en het kwaad. God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zal ook niemand verzoeken. God probeert niemand tot afval te brengen en te laten struikelen. Je kunt dus nooit zeggen, God verleidt me. Hij verzoekt niet. Hij beproeft. Hij test. En dan niet om je vervolgens af te keuren en te dumpen. Nee, om je er sterker uit te laten komen. Waar komt die verzoeking dan vandaan? Nou, net zei ik het al even bij Jezus in de woestijnen. De Satan gaat hem verzoeken. En die neigingen hebben we dan ook snel om het daarmee af te doen. Hè? De verzoeking komt van de boze. Van Satan. Zeker. Jacobus kent hem. In hoofdstuk 4 vers 7 zegt hij ook, biedt weerstand aan de duivel. Maar bij de voorbereiding van deze preek viel me op, hè, dat die Satan hier niet wordt genoemd in dit stukje. Jacobus zegt, God kan niet verzoeken. Maar wie verzoekt dan een mens? Dan zegt Jacobus, door zijn eigen begeerte, die mens dus, wordt hij meegesleurd en verlokt. Vers 14. Door zijn eigen begeerte. Als Jezus het heeft over het kwaad wat zich aan ons voordoet, dan doet hij een appel op jouw oog, jouw hand, jouw voet. Je eigen begeerte. Begeerte, wat is dat nou precies? Begeerte is het verlangen om iets te doen wat immoreel is, wat tegen Gods gebod ingaat. Je wilt iets bezitten wat niet van jou is. Dat is begeerte. En het kenmerk van begeerte is van dat je er ook helemaal op gefixeerd raakt. Je kunt dan niks anders meer denken. Dat ene, dat moet ik hebben. Kosten wat het kost. Al kost het mijn huwelijk, mijn baan, mijn gezin. En dat proces wordt heel beeldend hier door Jacobus beschreven. Heel realistisch. Heel aangrijpend en ook heel beklemmend. Je eigen begeerte, zegt Jacobus, gaat met je aan de haal. Je wordt meegesleurd. Er is geen ontkomen aan. Je wordt verlokt, je wordt verleid. Geen ontkomen aan? Je kunt er niks aan doen? Wacht. Hier, zegt Jacobus, wordt iets opgestart. Een geboorteproces. Een geboorteproces van de dood. Even voor alle duidelijkheid. God heeft daar niks mee te maken. Heeft er niets mee van doen. We kunnen het hem niet verwijten. We kunnen het hem niet in de schoenen schuiven. Zo heeft hij ons niet bedoeld. En zo heeft hij ons niet geschapen. Hij wil ons iets anders geven. Goede gaven. Een volmaakt geschenk. Zijn woord. En het woord van God zegt, ho, nee, niet doen. Die gedachte die bij je boven komt, die drang die je voelt, beleid het. Ik wil het vergeven. En ook als je de fout bent gegaan. Maar ik wil je niet alleen maar vergeven, ik wil je ook vernieuwen. Door de Geest, de Heilige Geest. Zodat je er tegen gaat strijden. Dat wil ik je geven. Ik geef je Jezus, vergeving. Ik geef je de Heilige Geest, vernieuwing. En als je dat negeert en naast je neerlegt, je ziet het voor ogen gebeuren, schildert Jacobus. De begeerte raakt bevrucht. Ze baart de zonde. Ziet u, het gaat van denken tot daad. Wat erin zit, komt eruit. Als dat niet doorbroken wordt, dat proces, als dat niet wordt verstoord, dan is de zonde op een gegeven moment volgroeid en baart ze de dood. Heel realistisch, hè, deze apostel. Heel herkenbaar ook. In zonde vallen, laten we vanmorgen allemaal heel eerlijk zijn, niemand is er immuun voor. U niet, jij niet, ik niet. Kijk dus nooit op een ander neer die in zonde valt. Je komt heel wat voorbeelden tegen in de Bijbel van mensen die in zonde vallen. We leven ook in een wereld vol verzoekingen. En dat is een open deur die ik nu intrap. De hele wereld van internet, de hele sociale media. De ene lokaas na het andere wordt je volgehouden. En de bedoeling is natuurlijk dat je toehoudt. Dat je toch. En je denkt bij jezelf, stom, waarom? Stom. Een andere keer dan ga ik weer in de fout. En soms zit je er helemaal in vast. En soms heb je gewoon hulp nodig. Schaam je daar nou niet voor, hè? En vraag die hulp. Want anders, als je erin vast blijft zitten, eindigt het in de dood, zegt Jacobus. Je hebt toegehaapt. Je hebt het haakje ingeslikt. En eens dacht je zelf nog rond te kunnen zwemmen met het haakje in je bek. Maar dan met een ruk gaat de hengel omhoog. En dan ben je niet lang meer een vis in het water, maar een vis op het droge. En die gaat dood. God heeft er niets mee te maken. Niets mee van doen met die verzoeking. Maar, en dat is wel het bijzondere, je mag er wel mee tot God gaan met die verzoeking. Hij kijkt niet de andere kant op, zo van dit is mijn ding niet. Nee, ik zei het net al, hij wil je vergeven. Hij wil je bevrijden, hij wil je inzicht geven. Zo van, waarom geef je nou toe, waarom ben je zo vatbaar voor die verleiding? Is dat je eigen innerlijke onzekerheid? Twijfel je aan je eigen identiteit en weet je dat die in mij ligt dan? En God wil je iets geven. Een goede gave. Een volmaakt geschenk. Dat is de genade van Christus. En zijn woord. En het gebed. En een contact met je geloofsgenoten. De broederschap. Om zo te delen in dat andere proces. Niet het geboorteproces van de dood, maar van het leven. Dat wil God geven. En dat is goed. Dat is volmaakt. Dat is schitterend. Want het komt bij hem vandaan. Van boven naar beneden. Het daalt neer in de gemeente. Als wij bijeen zijn hier, maar ook thuis, in je eigen kamer, in je stille tijd, in jouw bestaan. Het daalt neer in jouw hart, in uw leven. Het daalt neer van de Vader der lichten. Zo noemt Jacobus hier God. Hè? Schitterende aanduiding, vindt u niet? Hè? De Vader van de lichten. Er is het nachtleven in deze wereld. Er is de onderwereld. Er zijn de duistere praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is zo'n grijs schemergebied. Maar God is licht. De Vader der lichten. Het licht. In zijn licht zien we het licht. Hij is zo bijzonder. Al die sterren, al die melkwegstelsels. Miljoenen, ontzettend oud. Maar hij staat erboven. Want op een gegeven moment gaan ze weer en verdwijnen die sterren weer en doven ze. Maar hij niet. Vader der lichten. Bij hem is geen verandering. Of schaduw van omkeer, zegt Jacobus. Hij is en blijft dezelfde. Groot is uw trouw, o Heer. En hij blijft maar geven. Geven, geven. Merkt u? Jacobus is geen moralist. We worden vanmorgen niet op onszelf teruggeworpen. Zo van, maak het nou als christen even waar. En doe er een tandje bij. Nee, deze God deze vader, kniel voor hem neer. Elke goede gave, alles wat je nodig hebt, je kunt bij hem terecht. En echt waar, je bent welkom. Hij wil het geven. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Hij heeft ons gebaard, zegt Jacobus. De gemeente. Het is zoiets bijzonders. Hè? Staat u er nog wel eens bij stil? Hè? De gemeente. Dit is maar niet ons project. Soms hebben dominees het over hun gemeente. Mijn gemeente. Dat is gelukkig niks van mij. Stel je voor. Als het mijn gemeente zou zijn. Het is de gemeente van Jezus. Christus. Van God. Hij heeft ons gebaard. Gewild. Overeenkomstig zijn wil. En hij zorgt voor die gemeente. Door het woord van de waarheid. Door de Bijbel waaruit verkondigd wordt. Als dat woord der waarheid niet meer klinkt, dan stort de boel in elkaar. Hij heeft ons gebaard. Nieuw leven. Met God. Door de geest. Door Jezus. En zo word je geroepen. Te strijden tegen verleidingen. Jij, u, ik, we worden geroepen te strijden tegen de zonde. En dan is het zo belangrijk dat we een alternatief hebben. Dat we niet alleen maar ergens tegen zijn, tegen de zonde. Maar we zijn ook ergens voor, toch? Het leven met God, daar zijn we voor. Om je daarop te richten. Tot leven van vergeving, van genezing en van bevrijding. Zo wordt de gemeente gebaard. Opdat we in zeker opzicht, schrijft Jacobus, eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Eerstelingen van zijn schepselen. Ik zal op die uitdrukking nog even terugkomen, heb ik beloofd. Dat begrip eersteling is een belangrijk begrip in de Bijbel. Het is de eerste oogst van het land, de eerste opbrengst. En die wordt gebracht bij God. Daar zit de gedachte achter, u zorgt voor de oogst. Het eerste wat we oogsten is dus ook voor u. Want het is van u. Tegelijkertijd zit er ook een belofte in. U zult ook voor de rest zorgen. Zeker weten. U maakt uw werk af. Dat is het Bijbelse begrip eersteling. Dat wordt ook toegepast op Christus. Na Pasen, hij is de eersteling van alle die ontslapen zijn. Hij is de eerste, opgestaan, de rest volgt. Dat geeft moed, hè? Dat geeft ook troost als geliefden wegvallen. En zo, zegt Jacobus, is de gemeente eersteling van de schepselen. Eersteling van Gods nieuwe schepping. Voorbode, voorproef. In een Duits commentaar kwam ik het zinnetje tegen: de gemeente van Jezus Christus is een Hoffnungszeichen. Een teken van hoop voor de hele schepping. Die schepping die nu nog zucht en in puin ligt. Nou, dit is nou je roeping als christen. Dit geeft God. Dit is zijn proces. Om je als christen in dat proces begrepen te weten. Dan word je niet op jezelf teruggeworpen. Zo van, ik moet nou nog meer mijn best gaan doen, want Jacobus zegt het. Nee, je wordt geworpen op God. Hij geeft wijsheid. Hij geeft straks de kroon. Hij geeft nu al het begin van dit nieuwe leven. Geloofd zij deze God. Amen. Gemeente, we gaan nu samen bidden en samen danken. Op de nieuwsbrief zullen u ook enkele concrete gebedspunten staan. Die zullen vanmiddag genoemd worden door uw eigen predikant, meneer Pater. Maar in deze wereld blijft nog genoeg te bidden over. Wie het nieuws volgt, voor de schermen, achter de schermen, die heeft genoeg gebedspunten. En Paulus zegt het ook ergens, bid zonder ophouden, hè, om te volharden in het gebed. Laten we samen bidden. Heere God, wij denken soms dat wij in een lastig pakket zitten als christenen, maar opvallend als we deze brief lezen, dat er eigenlijk weinig verschil is tussen toen en nu, de tijd van Jacobus en onze tijd, dat we het zo herkennen in onze eigen wereld. En als we goed kijken, ook in ons eigen leven, de geraffineerdheid van de verleidingen, de verzoekingen. Eén muisklik, één blik en, Heere God, in onszelf hebben wij geen kracht om staande te blijven. Daarom die goede gave van u, uw genade, uw Zoon, Jezus Christus. Dat volmaakte geschenk van uw ontferming, van uw opstanding, Heere Christus. Dat hebben we nodig. Heere God, als we dit herkennen, geef dat we eerlijk zijn naar u toe. Als we hulp nodig hebben omdat we te verstrikt zijn geraakt, geef dat we hulp inroepen, dat u het ook zegent, dat we niet steeds dieper wegzinken en steeds meer camouflagemateriaal nodig hebben om naar de buitenkant toe het toch te laten schijnen alsof het allemaal goed zit. Heere God, in deze wereld waarin je perfect moet zijn, gelikt, het moet maken, alles moet kunnen. Heere God, om onze identiteit niet te zoeken in wat we allemaal doen, moeten doen volgens onszelf of volgens anderen, maar dat onze identiteit ligt in u, in wat u gedaan hebt, aan het kruis, sterven voor onze zonden. En in de opstanding, opstaan uit de dood en nieuw leven tot stand brengen, dat u ons leven bent. En geef dat we dat mogen merken, wat een verademing dat is. Om niet meer iemand te zijn die je niet kunt zijn, om je leven lang op je tenen te lopen. Heere God, geef dat we niet op onze tenen lopen, maar op onze knieën liggen voor uw troon en dan legt u uw hand op ons. We danken u dat u zo wilt zijn en dat u zo met hardleerse en eigenwijze mensen weet om te gaan. Dat blijven we ook, maar u wendt zich niet af. En geeft dat we zo door u getest worden. Niet dat we een voldoende voor ons geloof krijgen, maar dat we merken in de test dat u, Heere Christus, echt een betrouwbare heiland bent. Als we op u hopen, op u bouwen, dan komen we niet beschaamd uit. We danken u, Vader. We danken u, Christus. We danken u, Heilige Geest. Dat u de drie enige God bent. Die werkt. Ook in deze tijd. Ook in deze wereld. Ook in deze gemeente. Die ook onderdeel mag zijn van uw gemeente. Eersteling. Van uw schepping. Die nu zucht en kreunt. En we zien het om ons heen. In de volkerenwereld, het onrecht dat er is. Kinderen die kind van de rekening worden, al jarenlang in vluchtelingenkampen verblijven, in Libanon of op andere plekken, in hele erbarmelijke omstandigheden, vluchten, ouders kwijt, toekomst onzeker. Heere God, wilt u ingrijpen? We bidden voor christenen die het moeilijk hebben. Juist ook op dit moment de christenen in Noord-Syrië die bestookt worden. Geef hen geborgenheid. Geef hen bescherming. We bidden speciaal voor het Midden-Oosten. Waar christenen in een hele kwetsbare situatie verkeren. en vele christenen het Midden-Oosten verlaten. Geef die, dat zij die blijven, door u gezegend, beschermd worden. En dat er door de verdrukking heen ook weer nieuwe christenen komen. Heere God, als er in deze wereld een enorme clash plaatsvindt, tussen machten die tegen elkaar opbotsen, de machten die zich tegen u verheffen, tegen uw Zoon, de Heere Christus. Uw woord is daar duidelijk over. Die strijd valt niet te ontlopen. Die strijd komt eraan. Maar u zegt ook, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Heere God, we bidden u voor ons eigen land. De leegte die er is. Buiten de kerk. Soms ook in de kerk. We proberen het op te vullen met van alles en nog wat. Maar alles verdampt en breekt onder onze handen stuk. Geef dat we arm van geest, rijk zijn in u, Christus. Dat we echt leven uit het evangelie. Uit u, Heer Jezus Christus. Wilt u deze gemeente zegenen, alle die bij haar horen. Alsjeblieft, Heere God, bewaar uw gemeente. Contacten die gelegd worden met mensen buiten, zegen ze. Jongeren waaraan getrokken wordt, houd ze vast. Die buiten ons bereik zijn gekomen, Heere God, trek u ze terug. En geef dat het lijntje naar u niet verbroken wordt. En dat u het vlammetje aanblaast. Of beter gezegd, dat u de Heilige Geest het leven van ouderen en jongeren in vuur en vlam zet. Zodat we echt het gaan zien als iets heel moois. Om u te kunnen en te mogen dienen. Om bij u te horen. Om uit het woord, uit de Bijbel te leven. Om zo dit geboorteproces te kennen, geboren, gebaard door het woord, door de prediking, om zo het nieuwe leven met u ontvangen te hebben. Heere God, maak de aarde vol van de kennis van uw naam. We bidden voor West-Europa, voor heel Europa, voor alle werelddelen. Overal wordt uw naam aangeroepen op deze dag. De volkeren die nog niet bereikt zijn, Heere God, bereik ze. Zend ons uit, roep jongeren tot uw dienst, ver weg, dichtbij. Er zijn nieuwe ambtsdragers nodig, predikanten, zendelingen, evangelisten. Heere God, geef dat we het mee laten wegen, als we ons profiel kiezen. Als we nadenken over onze vervolgstudie, over de invulling van onze carrière. En geef dat we ook mogen leren dat we door al onze gewone bezigheden heen ook christen mogen zijn, ook in ons werk, waar we ook werken, in welk klimaat, dat u ons overal roept, dat we overal zout van de wereld mogen zijn. Dat u ons daarvoor uw Heilige Geest ook geven wilt. Heere God, we bidden u voor het volk van uw verbond, Israël, wat zo'n heftige geschiedenis heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt. Dat het telkens draait om dat kleine stukje land, om dat ene volk, waar heel veel volkeren over struikelen en tegen opbotsen. Heere God, Jacobus was ook één van hen, was tot geloof gekomen in zijn oudste broeder, Jezus Christus. En daar bidden we ook om voor uw volk, dat er steeds meer tot kennis komen van Jezus Christus, uw Zoon, de Messias. Heere God, wilt u ons nabij zijn in moeite, in zorg, in pijn, in verdriet, in ziek zijn als we een geliefde missen, in alle gebrokenheid die er kan zijn, verdriet dat we met ons meedragen en niet durven te delen met een ander. Heere God, u weet ervan en geeft dat we dat ook merken, dat u ook oplossingen geeft die wij niet voor handen hebben en niet zomaar even zien, dat u deuren opent die tot nu toe gesloten bleven. Heere God, wilt u ons zo horen? In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ons slotlied. Dat is uit de berijming van het Onze Vader. Dat is gezang 5. En daarvan vers 8 en vers 9. Dus verlos ons uit de boze, uit de macht van de boze. Dat is duidelijker na deze preek. Wij zijn toch zwak. Maar ook, want van u is het koninkrijk. Dus God is bij machten om ons vast te houden. En bij hem mogen we schuilen. 8 en 9 uit de berijming van het gebed des Heren. Verhef uw hart tot God, ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.